Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pfizer.
Welkom bij Onder de Loep. De dermatologische podcast waarin toonaangevende collega's zich uitspreken over ons vakgebied.
Welkom bij alweer de laatste aflevering van seizoen 1, waarin we gaan inzoomen op het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie. In deel 1 gaan we de focus leggen op de taken van de NVDV. Waarom hebben wij eigenlijk een vereniging? Wat zijn onze doelen? Hoeveel invloed heeft de NVDV? En in het tweede deel gaan we meer focus leggen op persoonlijk leiderschap of voorzitterschap. Want hoe is het eigenlijk om moeilijke beslissingen te nemen? Hoeveel tijd kost zo'n leiderschapsfunctie? En wat is de visie voor de komende jaren van de NVDV? Als laatst wil ik, voordat we verder gaan met dit interessante gesprek, iedereen bedanken die mee heeft gewerkt aan dit eerste seizoen. We zijn ontzettend blij en trots op de afleveringen die we gemaakt hebben. En we kunnen alvast verklappen dat we met nieuwe energie en ook een nieuw team door gaan werken aan seizoen 2. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp.
En welkom. In deze aflevering spreken we Brigitte Fisch, al meer dan 20 jaar dermatoloog in het Rijnstatenziekenhuis, maar ook werkzaam in het Erasmus MC. Met groot interesse in bestuur en leidinggevende taken, waaronder het net afgeronde voorzitterschap van de NVDV. Welkom. We hebben altijd de eerstezelfde vraag aan iedereen. Wat is je ochtendritueel?
Ja, nou, dank je. Mijn ochtendritueel bestaat eigenlijk uit wat... Als ik wakker word, het liefste spring ik dan op de roeimachine. En dan probeer ik 20 minuten te roeien. En dan onder de douche, dan ben ik lekker fit. Ontbijtje en dan op naar mijn werk.
Dat klinkt als een goed ritueel.
Heerlijk,
ja. Roeien ook buiten wel eens?
Nee, ik kan het wel zien vanaf hier, maar dat kost te veel tijd. Dus 's ochtends probeer ik op die manier wat actief te zijn.
Ah, lekker.
Maar dan is het wel vanuit hier, moeten we kijken op de Waal. Ja. Dus roeien met, of binnen roeien met uitzicht op de Waal.
Ja,
dat is wel
klopt,
mooi.
Ja, ja, zeker.
Mooi ochtendritueel.
Ja.
En wat is je allergrootste passie buiten het vakgebied dermatologie?
Dat zijn eigenlijk twee passies. Italië. En dat wil zeggen de Italiaanse cultuur, de Italiaanse keuken, de Italiaanse taal. Ik doe ook nog cursus Italiaans steeds, conversatie. En dansen. Dat zijn eigenlijk mijn twee grote hobby's, passies naast mijn grote passie, de dermatologie. Ja.
En welke vorm van dans?
Ja, eigenlijk jazzballet, dat soort dansen. Maar daar heb ik allerlei variaties op gedaan, wat op de dansschool aan de orde kwam. Dus flamenco dansen, tap dansen. En dan eigenlijk altijd weer, dan na 2 of 3 jaar viel zo'n cursus weer, stopte weer. En dan ga ik weer terug naar jazzballet.
Ja. Okay, en betekent dit dan, als je geen dermatoloog was geworden, dat je dan danser was geworden? Of was er iets anders destijds?
Nee, als ik niet in het medisch vak was geweest, dan was ik waarschijnlijk in de horeca of toch in een dienstverlenende sector terechtgekomen, denk ik.
Oké, okay, ook ervaring daarmee als bijbaan in het verleden?
Ja, ja, zeker. Ik heb 15 jaar in de horeca gewerkt. Dus begon als student toen ik, ook als artsassistent heb ik nog wel redelijk wat bijgesprongen in de horeca.
Okay. Ja. Dus dat zal weer een heel ander vakgebied zijn,
ja,
toch wel?
Ja, ja. Ja.
En dan was je misschien voorzitter geworden van de Nederlandse Vereniging voor Horeca.
Ja, horecabond, ja.
En als je jezelf op de eerste dag van de opleiding tot dermatoloog een advies zou kunnen geven, wat zou dat advies zijn geweest?
Ik denk dat ik dan zou zeggen, probeer echt zoveel mogelijk te leren van de mensen om je heen. Kijk zoveel mogelijk mee waar je passie zit, maar ook waar je passie niet zit. Om gewoon zo breed mogelijk en welbeslagen te eis te komen om je vak goed uit te oefenen. Ja.
Nou, goed advies lijkt me.
Ja.
Tof? Ja.
En bij jou lag de passie in het begin voornamelijk ook op de, en nog steeds denk ik, op de vaatproblematiek.
Ja, nou, in Maastricht toen, want ik ben in Maastricht opgeleid, was het zo dat er eigenlijk 2 groeperingen, de flebologie en de oncologie. En je werd min of meer 1 richting ingestuurd. Bij mij lag de passie zowel bij de flebologie als bij de oncologie. Maar ik ben op de flebologie gepromoveerd, op een flebologisch onderwerp. En die passie die is daar zeker gegroeid en is er nog steeds.
En is er één ding, een bevinding uit je proefschrift wat we vandaag de dag nog steeds toepassen of wat goed is om te weten?
Nou, het was niet de bevinding van mijn proefschrift, maar wel de atrofie blanche, dat het ongelooflijk lastig is om goed te behandelen. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
Ja,
ja. Helaas nog geen verbeteringen.
Nee, helaas.
Ingevolgd. Oké. Okay. In 1869 werd de NVDV opgericht, zagen we. Inmiddels zijn we met ongeveer 600 dermatologen, denk ik, in Nederland. Is iedereen lid van de NVDV?
Dat denken wij wel, want dat kun je natuurlijk niet helemaal nagaan. Maar je hebt je lidmaatschap niet nodig, maar om gevisiteerd te worden en je dus je bij de RGS geregistreerd te blijven, moet je gevisiteerd worden en de visitatie gebeurt via de NVDV. En ik kan me niet herinneren dat we de afgelopen jaren mensen gevisiteerd hebben die niet lid waren.
Nee. En waarom is het zo belangrijk dat wij ons verenigen?
Ja, samen sta je sterker dan alleen. Hè? Dus ja, nee, die visitatie is dan een goed voorbeeld. Hè? Dus die heb je nodig. Dus dat is puur praktisch gezien. Anders houd je je specialisatie op. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen die belangrijk zijn om samen te doen. Dus hetzelfde als je natuurlijk in eenmanspraktijk hebt of met een groep bent. Je kunt meer taken verdelen en nadenken van wat is belangrijk voor ons als beroepsgroep. Hè, op klein gebied, op de werkvloer, maar ook in de grote lijnen naar de toekomst. En dat zul je toch samen moeten doen. En dat moet je ook echt samen doen. En dat is niet de bedoeling dat het bestuur dat doet, maar de bestuur moet dat met de vereniging doen.
En al haar leden dus, die daarbij horen.
Ja.
En je zegt van, nou ja, we moeten het samen doen. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen dezelfde kant op wil?
Ja, dat is lastig. En uiteindelijk wil niet iedereen dezelfde kant op. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende belangen. Maar de grote lijn moet wel kloppen. En dat doe je toch door veel te praten, te luisteren. En op die manier hoop je de koers uit te zetten voor de toekomst.
Ja, en je zei net ook, ja, samen sta je sterker, we kunnen dingen bereiken. En wat voor soort chemia zit de NVDV allemaal waarin we dingen kunnen bereiken?
Ja, je hoopt natuurlijk dingen te bereiken. Maar wat denk ik haalbaar is, is om soms de koers iets te wijzigen. Dit is natuurlijk een illusie om te bedenken als wij links willen en de overheid heeft rechts bepaald dat wij helemaal naar links kunnen. Maar je kunt wel dan bekijken welke takken willen wij anders of is voor ons niet toepasbaar of onzinnig. Als je dan wil, misschien een goed voorbeeld voor de hygiëne maatregelen op de OK. Als je de hygiënisten hun werk laat, hun gang laat gaan, dan gelden ongeveer op een polykliniek dezelfde eisen als een klinische of een OK.
Mm-hmm.
Ja. Het interesseert hun niet zoveel dat op de polykliniek en zeker op buitenpolies die eisen helemaal niet zo belangrijk zijn. En dan kun je dus met een groep zeggen, oké, we gaan een leidraad opstellen dat we zeggen dat het voor ons vak en voor die behandelingen niet nodig is. En soms gaat dat via een richtlijn, nou, dan is het heel veel tijd, maar sommige dingen kun je niet via een richtlijn doen. En dan probeer je op die manier iets te ontwikkelen dat het voor ons praktisch op de werkvloer gewoon minder tijd en ellende kost. Ja, dat was op een gegeven moment ook dat als je een delier kreeg, of als je 65 plus bent, kun je een delier krijgen. Dus iedereen op de poli die 65 plus is, moet het delierprotocol en de deliervragenlijst krijgen. Ja, dat is natuurlijk bij ons helemaal niet van toepassing.
Mm-hmm.
Dus dan moet je, maar dan als er een keer een probleem is en je krijgt een zaak aan je broek en we hebben als vereniging daar al niks van op papier staan, ja, dan sta je veel minder sterk. Terwijl als de beroepsvereniging daar een aparte leidraad op gemaakt heeft, dan is die misschien wel iets minder sterk, maar hij helpt je wel.
Ja, en hoeveel mensen binnen de vereniging denk je nou dat zich dit allemaal realiseren? Ook de regels van de overheid en dergelijke. Dat is iets wat we eigenlijk niet echt onderwezen krijgen in de opleiding. Dus ja, niet per se veel aandacht voor, maar het wordt steeds belangrijker, heb ik ook wel de indruk.
Ja te weinig. En aan de andere kant worden we ook wel weer zo met regeltjes opgeleid dat we het misschien soms voor lief nemen. Dus, en het is heel moeilijk om natuurlijk te onderwijzen wat de regels zijn. We hebben natuurlijk ook veel te veel regels. Maar ja, ik weet niet of je daar echt in kunt onderwijzen. Maar dat is wel eigenlijk leren van de mensen om je heen. Hm. En daarom is het ook weer leuk als je in je werk in een groep zit. Waar dit soort dingen ook besproken worden. En je daarover nadenkt. Ja.
Ja. En daarop inhaken, want ik was aanwezig bij de laatste ALV-vergadering in Utrecht. Daar werd de vraag gesteld aan het publiek. Hè, toen een stokje overgedragen werd, uiteindelijk ook aan Dirk-Jan Heijnen. En de vraag gesteld aan het publiek. Vinden jullie dat we te veel protocollen, richtlijnen, leidraden hebben? En toen zag ik dat jouw hand omhoog ging.
Oh, ja.
Andere woorden. Dat heb ik bewust, dat heb ik onthouden.
Oh, wat goed.
Ja. Zijn we naar jouw mening wel ook te veel aan dichtmetselen? Wat dat met protocollen, richtlijnen en dat soort.
Ja. En ik vind onze richtlijnen veel te groot. En we zeggen dat we korter willen, maar er komt steeds meer bij. Want het moet een addendum voor bejaarden, een addendum voor kinderen, een addendum voor dat het wel milieubewust is. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal goede dingen om over na te denken. En het moet inclusief zijn. Terwijl ik denk, ja, normaal gesproken maak je een richtlijn ook voor die hele groep. En als je alles apart gaat benoemen, lijkt het ene kant beter. Aan de andere kant beperk je jezelf ook steeds meer. Dus als er een richtlijn is van een paar honderd bladzijden, ja, dat leest niemand meer. En dan geschiet het zijn doel voorbij.
Ja.
Dus ik ben wel echt eigenlijk ook voor het afschaffen van bepaalde richtlijnen of het ze echt minimaliseren.
Ja. En dat lijkt me inderdaad een moeilijke balans. Want je hebt ze nodig, maar je wil ze ook niet te hard maken of te veel hebben.
Ja.
Ja. Want hoe denk je dat we dat kunnen doen? Ja. Want je bent zo'n weg ingeslagen. Het is lastig om daar dan weer van terug te komen.
Ja, nee, dat is ook heel moeilijk. Dus je zult, kijk, en ja, we hebben natuurlijk de monodisciplinaire richtlijn en de multi. Dus die laatste is sowieso al een heel stuk lastiger. Dus je zou dan bij je eigen richtlijn moeten beginnen. En dan een top 3 maken wat belangrijk is. En daar heb je dus eigenlijk alle leden voor nodig die zich daar ook voor hard willen maken. En wat ik heel graag zou willen, dat is iets heel simpels, hè, voor de isotretinoïne. Uh-huh. Ja, dan moet je gewoon iedere 4 weken de bewijs dat iemand niet zwanger is. Ja, ik vind dat echt veel te ver doorgeslagen. Hè, als een patiënt tegen mij zegt, ja, maar ik ben lesbisch. Ik heb thuis wel een ander uit te leggen als ik zwanger word. Want ja. En dan vind ik dat dus eigenlijk ook de vertrouwensband met je patiënt schade. Dat je zegt, ja, dat zeg je wel, maar ik wil jou toch iedere 4 weken die zwangerschapstest mm-hmm. laten doen. Mm-hmm. Dus ik vind dat daar best wel meer ruimte voor mag komen. Dat je dan met de patiënt afspreekt, oké, je bent iemand van volwassen leeftijd. Jij snapt dit. En voor jou spreken we af dat je het over 3 maanden gewoon weer terugkomt. En die hele zwangerschapstest mag je laten zitten. Mm-hmm. En als je iets meer ervaring hebt, ouder wordt, is dat soms wat makkelijker. Dat je denkt, nou, bij deze patiënt doe ik dat gewoon. Mm-hmm. Terwijl als je jonger bent, denk je, ja, maar als ik een zaak aan mijn broek krijg, ik ga toch iedere maand die zwangerschapstest laten doen. Mm-hmm. Ja, dat is misschien niet helemaal de richtlijn, maar dat zijn wel onderdelen waarvan je denkt, ja, daar kunnen we best wel wat op laten.
Mm-hmm.
Ja.
Maar in principe kan je wel goed, als je het goed documenteert en overlegt met een patiënt, bespreekt met een patiënt, wel overwogen afwijken van een richtlijn.
Ja, ja, dat kan. Maar dan kost dat toch nog heel veel tijd en mm-hmm. moeite. En
administratie.
Ja. Ja, en dan zegt de apotheek nog iedere keer, ja, maar je krijgt het toch maar voor 4 weken mee. Mm-hmm. Dus waar zit dan het mm-hmm. voordeel in? Ja, dat ze moet toch iedere 4 weken bellen voor een recept.
Ja.
En ook mensen met baarmoederverwijdering, staats- en baarmoederverwijdering, IUD's, allemaal mogen ze het maar 4 weken hebben. Ja, ik vind dat dat soort onderdelen zou gewoon veel meer verbeterd mogen worden.
Ja.
Van de praktische dingen.
Duidelijk. Dan een stapje naar het voorzitterschap. Allereerst, hoe word je voorzitter? Hoe ben jij voorzitter geworden?
Ja, dan word je gevraagd.
Ja, hoe word je gevraagd?
Ja, nou, ik zat al een paar jaar in het bestuur natuurlijk. En ik kwam in het bestuur eigenlijk door Kees-Peter de Roos, waarmee ik in de domeingroep Vaten zat. En toen hadden we een keer een beetje zitten praten en een beetje klooien. En toen had ik gezegd, als jij in het bestuur komt, kom ik ook in het bestuur. En dus toen hij op een gegeven moment in het bestuur zat, ben ik ook in het bestuur terechtgekomen. Alleen hij ging er weer vrij snel uit. Ik ben er wat langer ingebleven. En ik had absoluut niet de ambitie of het voornemen om voorzitter te worden. Ik vond de rol als penningmeester en de rol van aangever of advocaat van de duivel zijn. Dat vond ik wel een prima rol. Maar toen heeft Colette me toch gestimuleerd en overgehaald om voorzitter te worden. En dat had er zeker uiteindelijk ook mee te maken. We hadden een paar mensen op het oog waarvan we dachten, nou, dat wordt een mooie opvolger voor Colette. Maar die mensen die wilden niet. En toen kwamen bij namen dat ik dacht van, nou, dan kan ik het misschien ook eigenlijk wel gewoon zelf doen. Dus dat was eigenlijk, het is zo gegroeid.
Ja. Maar dus het verloopt, en als ik het goed begrijp, ook niet. Het is dus niet democratisch in de zin van iedereen heeft een kies, een stem. En daarin ga je stemmen tellen en dan mocht iemand.
Nee,
het is echt wat
nee
gekeken
je wordt
van,
voorgedragen door het bestuur.
Ja.
En als leden denken van, nou, maar ik wil dat ook, dan kun je je aanmelden.
Ah,
dus het is wel, ieder lid kan voorzitter worden. Maar dan zijn er dus twee twee voorzitters, kandidaten.
Ja. Ja.
En dan kan de vereniging stemmen. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit.
Helaas, eigenlijk. Ja, want je zou meer animo willen. Ja, ja. Hoe denk je dat we dat kunnen krijgen, meer animo? Daarvoor?
Ja, dat blijft dus gewoon ongelooflijk moeilijk.
Ja.
En dat begint natuurlijk al bij de VADV. Je wil je de AJOS'en betrokken hebben. Maar goed, de opleiding is natuurlijk intensief. Privéleven en dan, ja. Ik ben van mening, wat je tijdens je opleiding niet doet, wordt later ook lastig. Dus je moet je werk en je privé kunnen combineren. En als dat dan al lastig is, kun je wel denken, ja, maar straks wordt het makkelijker. Nee, er zijn altijd wel momenten. Dus je moet al heel vroeg beginnen om er iets bij te doen. Nou ja, zoals jullie dit doen, echt fantastisch, hè, podcast. Als je er zo'n werkgerelateerde hobby bij hebt, en of dat nou in een domeingroep zitten is, of visitaties meedoen, of ja, er zijn allerlei natuurlijk deelgebieden. En dan moet je zo vroeg mogelijk mee beginnen. Dus ja, hoe stimuleer je mensen om zo vroeg mogelijk in je opleiding er iets bij te doen?
Ja, dus eigenlijk in de opleiding ook gewoon de ruimte en stimulans om andere dingen te gaan doen dan vakinhoudelijk. Ja. Ja. Ja, en wat was jouw belangrijkste doel als voorzitter?
Ja, ik ben niet zo van, nou, ik wil er per se een stempel op drukken. Dus de grote weg die ingeslagen is, die wil ik voortzetten. Mm-hmm. Ik heb niet een doel van, ik wil één iets heel anders doen. Wat ik wel al mee bezig was en we ook aan het afronden zijn, was welke plaats krijgen de PA's en de VS'ers bij ons in de vereniging? Wat doen we met een niet functionerende dermatoloog? Laatste loopt nog steeds. Maar als je visiteert en je denkt, nou, deze dermatoloog is gewoon niet geschikt of fraudeert of is eigenlijk geen aanvulling voor ons vak, maar echt ook niet goed voor zijn patiënten. Mm-hmm. En met de visitatiecommissie zou je besluiten, nou oké, deze visitatie keuren we niet goed. Nou, ga je gewoon weer verder, niks aan de hand. Nou, dat stimuleert niet voor de visitatiecommissie. Voor je registratie hoef je alleen maar gevisiteerd te zijn. Dus dat die visitatie niet voldoende is, dat wordt niet meegenomen.
Er hangen geen consequenties
aan. En als je de consequentie zou zeggen van, nou ja, dan mag je geen lid meer zijn. Ja, heeft dus ook geen gevolgen. Want je mag wel voor je volgende visitatie gebruik maken, als je ervoor betaalt, voor de visitatie van de MVDV. Dus ik vind dat een hele lastige. En dat vind ik wel, dat heb je ook niet met 1-2 jaar iets op gevonden. Maar je probeert wel door ook met veel mensen te praten en te bedenken van, nou ja, hoe wil je dat aanpakken? Want op een gegeven moment leek het dat er geen kleine één of twee pitters dermatologen meer waren. Maar die zijn er toch wel weer steeds meer ook. Dat mensen toch ook weer zelf doen. Dus je wil daar wel een goed model voor hebben. En het tweede is, als de visitatiecommissie zou zeggen van, nou, hè, deze visitatie keuren we af. Hoe zit dat dan juridisch? En als je dan aangeklaagd wordt, hè, zijn we daar goed voor toegerust, financieel, juridisch. Dus er komt heel veel bij kijken.
Ja, ja. En dat lijkt me inderdaad lastig om dat goed vorm te gaan geven. Hebben jullie voor zulk soort vraagstukken ook contacten dan met andere verenigingen?
Ja, we zitten natuurlijk, we zijn onderdeel van de FMS, van de Federatie Medisch Specialisten. Dus daar zitten alle beroepsgroepen in. En voor daar geldt hetzelfde als voor onze leden geldt. Als jij denkt, nou, dit is een probleem, dan kaart je dat aan en dan probeer je te inventariseren of meer verenigingen daarmee zitten. Nou, ik zou maar zeggen, de chirurg heeft natuurlijk veel minder eenpitters, dus daar leeft dat niet voor. Maar met de plastisch chirurgen kun je daar wat makkelijker ook meer mee sparren. Dus met de federatie kom je, ik zou maar zeggen, 3 keer per jaar fysiek bijeen. Dus dan kun je ook elkaar off the record spreken. In de gangen sta je, kun je zeggen, hoe doen jullie dat? Of hebben jullie dat probleem ook? Dus dat is, komt dan natuurlijk niet dat de federatie allemaal maar bedenkt wat wij moeten doen. Je moet daar ook zelf het voortouw in nemen.
Ja.
En zitten jullie dan met het hele bestuur bij die?
Nee, er zit alleen de voorzitter. En bij delen daarvan zit ook de directeur erbij. Dus in dit geval Anne-Floor van Ernst.
En jullie zijn gevestigd, of de NVDV is gevestigd in de Domus Medica.
Ja.
Dus er zitten 35 medisch, paramedische beroepsverenigingen.
Ja.
Is daar nog onderling contact? Of zie je daar toch dat iedereen zijn eigen nestje heeft?
Nee, maar daar zit natuurlijk vooral het bureau.
Ja.
En de directeuren, daar lopen wel makkelijker bij elkaar binnen. Kijk, wij vergaderen daar 1 keer in de 4 weken in de vergaderzaal. En dan hebben we dus wel makkelijk contact met het bureau. Maar ja, als een andere vereniging niet op dezelfde dag vergadert, dan zie je ze ook niet gauw of ze zijn druk bezig. Maar voor het bureau is dat wel heel fijn. Want dan kunnen ze ook op dat niveau even overleggen. Goh, hebben jullie dat? En dus dat is wel heel erg mooi geregeld.
Ja.
Je zegt al 1 keer in de 4 weken vergaderen.
Ja.
Stel, er is nu een luisteraar die denkt, nou, ik ben eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd in het voorzitterschap na Dirk-Jan. Hoeveel tijd kost het voorzitterschap per week, laten we zeggen? Hoeveel uur per week?
Veel. ja, kijk, gemiddeld ben je natuurlijk minimaal een uur per dag kwijt. Dus naast het vergaderen om, denk ik. Dus zeker als voorzitter. Kijk, als met andere functies kun je wat makkelijker distantiëren of zijn maar deelgebieden voor jou aan de orde. Maar als voorzitter, een dag per week kost het je uiteindelijk zeker wel.
En daar was ruimte voor in je vakgroep om dat te gaan doen?
Nee, ik ben gewoon doorgewerkt zoals ik altijd gewerkt heb. Dus ik heb het buiten mijn werkzaamheden omgedaan.
Ja. Ja.
Dus dat is het verschil soms in de periferie in een academisch ziekenhuis. Want het is voorzitterschap om en om. Het ene jaar ene keer een academisch en de andere keer een niet-academische voorzitter. En in de academie krijg je dan vaak daar tijd voor van het hoofd.
Ja.
En in de periferie moet je kijken hoe dat met je eigen vakgroep geregeld wordt. En dat geldt natuurlijk voor het voorzitterschap, maar überhaupt voor bestuursfuncties.
Ja, ja, want wie zitten er allemaal in het bestuur?
Op dit moment?
Ja, en de functies daarbij,
de functies,
zeg maar. Ja,
dat is, het bestuur zijn dus de dermatologen en dan hebben we het bureau. En daar zit een man of 10 in, waarbij je dan het secretariaat hebt. Zowel ook financieel secretariaat. Dus daar zitten echt een aantal hele goede meiden. Hè. Lies is ons steun en toeverlaat was ze voor mij dan. het geheugen van de vereniging weet alles. Nou, dan heb je de financiële en de andere secretariële ondersteuning. Directeur is voor een voorzitter heel belangrijk, omdat je daar toch veel dingen overlegt. En dan hebben we kwaliteitssecretaris, hoe noem je iemand? Iemand die voor de kwaliteit van de vereniging zorgt. En omdat wij als NVDV onze eigen richtlijnen maken, hebben we ook 3 artsonderzoekers. Dus er zit wel 10 man. En voor die artsonderzoekers is het voor hun heel erg mooi om dat ze zo toch op een andere manier met de dermatologie ook te maken krijgen. En ze ook hun kwaliteiten kunnen laten zien om een opleiding te komen. En voor ons als dermatologen is het fijn omdat ze naast de richtlijnen ook wat andere taken erbij doen. Die waarvan het fijn is als dat door een arts kan gebeuren. Dus het is eigenlijk een beetje een win-win situatie. En wij zijn de enige beroepsvereniging die zelf richtlijnen maakt.
Hmm.
Dus dat is wel bijzonder.
En waarom is dat zo gekozen?
Ja, dat is eigenlijk zo gegroeid. En dat heeft Jannes van Everdingen, die een hele oude getrouwe, die al heel lang in het bestuur als directeur of welke functie ook heeft gehad. Maar, en die maakte al, die zat toen in de CBO, dus in de voorganger van de richtlijnen. En die zei, ja, het is heel belangrijk en fijn om dat te doen.
Om zelf de controle te hebben.
Ja. En dat blijkt ook eigenlijk wel. Dus dat is nog steeds een weg die we graag willen voortzetten.
Waar ben je het meest trots op? Terugkijkend op die 3 jaar voorzitterschap. Wat is iets waarvan je denkt, dat is fijn dat gelukt is?
Oeh, dat vind ik een lastige. Ik weet niet of ik daar zo makkelijk antwoord op kan geven. Kijk, een aantal dingen vind ik leuk die gebeurd zijn. En sommige dingen gebeuren waar je weinig moeite voor doet, maar die wel op hun plek vallen en die gewoon leuk zijn. Zoals onze commissie Dermate Groen. Dat vind ik niet iets om trots op te zijn, maar dat vind ik wel leuk dat die commissie er is gekomen. En die ook heel fervent aan de slag is gegaan. Maar uiteindelijk zo'n project waar we het hadden over de dysfunctionerende dermatoloog, als dat afgerond is, vind ik dat ook heel erg waardevol. En wat ik belangrijk vind, dat zoals we, wat gaan we met de toekomst doen? En in welke manier kunnen we de omgaan met de physician assistants, de VS'ers, om daarmee over na te denken, hè? Want er komt gewoon een tekort aan in de toekomst. Mm-hmm. Dus ik vind het wel, vind wel goed dat ik daar iedere keer oog voor heb, ruimte voor maak en het niet aan de kant schuif. Want dat is natuurlijk soms ook makkelijk, want als niemand ernaar vraagt, dan gebeurt er niks. Dus niemand tegen jou zegt of zelden van, daar moet je iets mee doen. Nee. Daar ben ik wel trots op dat ik dat soort dingen gewoon doorzet.
Ja. Nou, heel mooi antwoord, ja, denk ik. En zeker. Over de toekomst niet te veel spoilers, want ik denk dat dit het perfecte moment is om heel even pauze te nemen en over te gaan naar de kunstrubriek. En dan gaan we in deel 2 daar wat verder op door.
De kunst van het kijken.
Nou, we hebben er alweer naar uitgekeken. De kunstrubriek met Marianne Krijns. Welkom, Marianne.
Ja, vandaag heb ik iets meegenomen wat ik zelf in huis heb, wat ik gekocht heb. Op een tentoonstelling in 2008.
Kijk.
En in de vereniging, als het goed is, zien jullie ook vaak dit schilderij voorbij komen. Want het is de prijs van de Herman Moussaf Stichting. Hmm. En dat wordt iedere 2 jaar uitgereikt aan mensen die zich hebben beziggehouden met de psychodermatologie. En zoals jullie weten is psychodermatologie besteedt aandacht aan de gevolgen van het hebben van een huidafwijking, wat dat voor mensen betekent. Mm. En als je daarin verdiept als dermatoloog en je gebruikt dat ook tijdens je consulten, dan zou dat zeker heel veel bijdragen tot de behandeling. Maar goed,
zeker, eens.
Mensen zijn nieuwsgierig wat hierop te zien is.
Ja, ik denk dat het ook wel een spot-on diagnose is. En waar de psyche ook heel erg een rol speelt. Want je ziet eigenlijk meteen dat het vitiligo is, denk ik. Ook als AIOS dermatologie zie je dat meteen. Maar voor de luisteraar zal ik het nog even wat uitgebreider omschrijven. Je ziet eigenlijk de achterkant van een vrouw. En dan zie je op de nek doorlopend tot op de rug. Ja, scherp begrensde, gedepigmenteerde maculae. En zie je ook wat op de bovenarm. En wat ik ook interessant vind, is je ziet daardoor een beetje een gevlekt patroon. En dat lijkt ook in de achtergrond van het schilderij terug te komen. Want deze persoon staat buiten. En je ziet daar eigenlijk bomen afgebeeld in de achtergrond. Zowel met donkere en lichte gebieden erin. Eigenlijk hetzelfde patroon wat je eigenlijk op haar rug ziet.
Ja, precies. Nou, dat heeft ook Monique Broekman, dat is mm-hmm. de kunstenaar, heeft dit ook aan mij zo uitgelegd, hè, om nog eens het effect te versterken. Okay. Zij is dus een kunstenares die zelf vitiligo heeft. En zoals ik al eerder in een van de rubrieken zei, dat vroeger werden natuurlijk alle huidafwijkingen weggetoucheerd. Maar zij vindt juist heel belangrijk dat vitiligo bespreekbaar wordt, dat mensen die de aandoening niet kennen op deze manier ermee in contact komen en dat er over gepraat wordt. En het heeft voor mensen altijd heel veel, men zegt vaak, krijgen ze allerlei tips en adviezen van wat ze eraan doen moeten. En dat is voor mensen vaak heel vervelend. En op deze manier wil ze dus aan mensen laten zien van dit is het. En het is gewoon...
Het hoort erbij.
Ja. Ja.
Eigenlijk ook weer de schoonheid van vitiligo.
Ja, precies.
Ja, en de titel van het kunstwerk benadrukt dat ook eigenlijk,
ja.
Hè?
Ja, het heet Vitiligo in Paradise. Het is in 2008 is het geschilderd. En toen heb ik voor haar en ze had een tentoonstelling in Noordwijk met een andere kunstenaresse, heb ik deze tentoonstelling van haar mogen openen. En daar heb ik toen vervolgens dit schilderij gekocht. En het inspireert me nog iedere dag. Ik vind er iedere keer als ik ernaar kijk, ben ik zo blij dat ik het in bezit heb.
Dus als mensen dit schilderij in levende lijven willen gaan bekijken, dan moeten ze jou bellen.
Ja, precies. Ja. Nou, misschien kun je nog ooit voor een tentoonstelling gebruiken. Hè? Ja.
Precies.
Nou, en je kan natuurlijk bij de uitreiking van de Herman Mushaf Stichting prijs zijn. Alleen dan is het in de vorm van een perspex beeldje gemaakt.
Oké.
Heel mooi. Dankjewel weer voor deze super interessante kunstrubriek.
Ja, dan gaan we verder met deel 2 van de aflevering, die meer op de toekomst is gericht. En in 2023 heb je nog onder jouw bestuursvoorzitterschap een visiedocument is er uitgebracht. Met een aantal punten, zoals samenwerken aan de kern van het vak. En wat is de kern van het vak dan precies als vraag? En ook duurzame en maatschappelijke verantwoordelijke zorg leveren. Maar hoe gaat het visiedocument daarbij helpen?
Het visiedocument is met dank aan Colette, want die heeft daar heel veel in gedaan. Dat is, het is tijdens haar bestuurstijd opgestart. Bedoeld om je ook tot nadenken te zetten en proberen een richting te geven. Kijk, wij kunnen ook niet voorspellen hoe het gaat worden. Hè, maar duurzame zorg, het zijn allemaal woorden. Klinken mooi, maar wat betekent het in de praktijk? Hè? Is dat voor onze jonge en ook niet jonge dermatologen? Hoe kun je goed aan het werk blijven? Hè, burn-out is natuurlijk de afgelopen jaren enorm populair, kan ik niet zeggen, maar komt veel voor. Dus de ene kant van de duurzaamheid is van hoe zit je als dermatoloog goed in je vak? Als je dermatoloog weinig passie hebt voor je vak, wordt het vak ook steeds zwaarder. Dus dat je met enthousiasme je werk doet, dat is zo belangrijk. We hebben zo'n mooi vak. Hè, dus probeer daar een goede balans in te vinden. Weerbaarheid voor de jonge dermatoloog vind ik heel erg belangrijk. Hè, er wordt tegenwoordig vooral nadruk gelegd op van, het is moeilijk en je wordt, als je gepest wordt of je wordt onder druk gezet. Maar dat word je in je vak sowieso. Hè? Patiënten zetten je onder druk, het bestuur zet je onder druk. Je moet wel weerbaar zijn in je vak. Dus het moet niet erg zijn om af en toe hard te werken. Maar je mag natuurlijk je grenzen zetten. Maar niet alle problemen worden voor je opgelost. Dus ik denk dat je echt al heel snel moet gaan kijk hoe je dat kan combineren. En de oplossing is niet altijd van dan ga maar minder werken. En dat geldt wat mij betreft voor de toekomst ook. Dat is één deel. Dus, en als mensen steeds minder gaan werken, wat dan een keuze is voor mensen. Dan hebben we dus te weinig dermatologen. En dan zitten we weer in die landelijke gremia. Dat je probeert meer dermatologen op te leiden. En niet dat dat heel erg lukt, maar je doet wel je best daarvoor. En soms lukt dat toch. En dan houden we weer meer dermatologen. Maar dan zitten we weer met het huidige probleem. Dat toch sommige dermatologen niet naar regio's willen. Waar die wat meer uit het centrum liggen. Hè? Zeeland heeft moeite. Noorden van het land heeft moeite om dermatologen te krijgen. Dus dat zijn allerlei aspecten die aan de orde komen. Als je aan de toekomst denkt.
Ja, en nou ja, van dat meer dermatologen krijgen, dat is heel duidelijk hoe de vereniging daar ja, bijdrage aan levert door in de GMA aan te geven dat er meer nodig zijn ja. om opgeleid te worden. Maar dat duurzame inzetbaarheid en duurzaamheid van de dermatologen zelf, hoe kan de vereniging daarbij ondersteunen, denk je?
Nou ja, daarom hebben we ook gesprekken met de VADV, want daar begint het toch, hè, bij de AIOS'en. Natuurlijk veel AIOS'en die meest zijn part-time in opleiding. En wat we als bestuur hebben geprobeerd is ook de VDV uit te dagen. Van jullie moeten wel meedenken. Hè? Want wij kunnen wel bedenken hoe het er voor de jongeren uitziet. Maar je moet ook zelf meedenken. Dus daarom is die samenwerking en van ja, hoe zie je dat zelf voor je? Hè? En ook de samenwerking met de PA's en de VS'ers. Hoe zie je dat voor je? En het mooie als je in gesprek kunt gaan, dat je voor- en nadelen kan laten zien van als je bepaalde keuzes maakt. Als je zegt van nou, ik ga met dienst voor een erysipelas niet meer komen, dan kan de internist wel. Ja, dan gaat hij dat in je dagelijkse leven ook doen, wil je dat? Dus dan is inderdaad, wat houdt je tot je vak? En als je zegt, ik hoef een eczeem niet meer zelf te doen, dat kunnen de verpleegkundige specialisten, dan raak je dat deel ook kwijt. Ja, wil iedereen dat, dan is dat prima. Maar daar moet je wel heel goed over nadenken. Ja. En wat heeft dat voor praktische consequenties? Wat heeft dat voor financiële consequenties? En vooral, wat voor consequentie heeft dat voor de kwaliteit van ons vak? En wat ik daarbij wil aangeven is, als je kijkt bijvoorbeeld naar ulcera crurus, dat is een onderdeel van ons vak, wat ik zo ongelooflijk wezenlijk vind, maar wat in de loop van de jaren langzamerhand uitschuift. De flebologie wordt lang niet meer in alle academische centra gedaan. Dus krijg je tijdens je opleiding daar veel minder mee te maken. Je doet je flebologie stage in een perifeer ziekenhuis. Maar daar gaat toch vaak veel aandacht naar de duplex en de lasers. En dan komen de ulcera minder aan de orde. En dan lijkt die kennis weg te zakken. En als je dan naar de kwaliteit kijkt, dan gaan wondverpleegkundigen nemen dat deel over. Maar die denken heel anders. En die denken als aan ulcus als meer, min of meer als diagnose. Terwijl wij hebben veel meer van wat is nou de oorzaak van deze chronische ulcererende aandoening. En daarbij, ja, dat is zo belangrijk dat wij daar als dermatologen dat tot ons vak behouden. En dan moet je er wel ervaring mee opdoen.
Ja.
En dit is nu specifiek een aandoening die natuurlijk ook deels je aandachtsgebied is. Maar als je even terug in de soort van voorzittersrol stapt voor het hele vak, wat zijn denk je de richtingen waar wij dan op moeten? Welke gebieden verdienen meer aandacht voor ons? En welke dingen zouden eventueel naar verpleegkundig specialist kunnen?
Ja, ik denk dus dat dit wel echt vakbreed geldt. Hè? Ook voor de diagnose eczeem. Als je een huisarts naar ons verwijst, dan zie je vaak dat de diagnose schimmelpsoriasis en eczeem al in zijn diagnosesysteem zit. Dus de patiënt heeft al die plaatjes al op zich geplakt gehad. Ja, als eenmaal een goede diagnose gesteld is, en zeker ook bij orale onderhoudsmedicatie, ja, dan zou je weer veel makkelijker naar een PA'er of een VS'er of de huisarts kunnen. Ze zeggen, oké, waarom houden wij alle patiënten met psoriasis en eczeem die bijvoorbeeld op methotrexaat staat, waarom houden wij die zelf onder controle? Het zou veel goedkoper zijn om die naar de eerste lijn terug te sturen.
Ja, dus het gaat echt om het stukje diagnostiek bij ons.
Nou, ik denk dat moet de basis zijn. Als er geen goede diagnose is, ja, dan kan iemand daar wel aan behandelen, maar dan is dat niet zo zinvol. Dus ik denk dat voor heel veel aandoeningen geldt, zowel in de flebologie als de oncologie, als de inflammatoire aandoeningen, dat de diagnose sowieso bij ons moet. En dat je dan met een behandelplan komt en dan kijkt welk deel kunnen we weer overdragen.
Ja.
Kijk, en als jij in jouw praktijk zegt, oh ja, maar iedereen wil huidkanker doen. En je zegt, nou, die diagnose kan de PA'er ook. En de VS'er en de huidtherapeut en wie dan ook. Dan draag je eigenlijk, sta je vakgebied af. En de vraag is of dat nogmaals bijdraagt aan de kwaliteit. Afgezien van de financiële consequenties.
Ja, nee, ja, dat zijn denk ik hele goede punten die je aandraagt. En waar iedereen ook mee worstelt, denk ik. Ook met het verdelen van het werk in een maatschap en in een team. En met een tekort aan dermatologen nu en in de toekomst natuurlijk meer. Want je moet ook wel gaan afdragen bijna. Omdat je het niet meer allemaal met je groep alleen kan doen vaak. Dat zie je ook. En dan is de vraag, wat voor deel ga je afdragen? En wanneer kunnen we dat, waar jullie met de NVDV mee bezig zijn over de PA'ers en de verpleegkundige specialisten, wanneer kunnen we dat verwachten?
Ja, nu staat op het stuk is meerdere keren besproken op de ALV. En nu staat het ter goedkeuring op de site van de NVDV. En de verpleegkundig specialisten hebben zich teruggetrokken. Die willen geen afspraken meer met ons werk maken. En de PA'ers wel. En weet je, dat is belangrijk voor ons, maar ook belangrijk voor hun. Ook juridisch. Hè? Wat voor afspraken maak je? Mag iemand excisies doen? Ja of nee? Hoe regel je dat? Ja of nee? En dat is belangrijk. Kijk, en als jij zegt, nou, die PA'er werkt bij ons zelfstandig. Mag zelf diagnose doen, zelf excisies doen, dan moet je wel realiseren dat hij dat straks ook volledig zonder ons kan.
Ja.
Ik hoor je terug goed samenwerken, goed luisteren, ook naar bijvoorbeeld de PA'ers, de VS'ers, van wat hebben jullie nodig? Wat vinden wij belangrijk? Dat is één onderdeel, denk ik, van tonen van goed leiderschap. Wat is verder volgens jou belangrijk om een goede voorzitter te zijn, om goed leiding te geven?
Ja, ook een lastige, leuke vraag ook. Ja, ik denk belangrijk is toch veel luisteren naar mensen en proberen mensen goed mee te krijgen met goede argumentaties. Ja, iemand moet ook kunnen inspireren. En zelf, als ik iemand een goed leiderschap vind, dan heb ik vaak ook wel respect voor zo iemand. Dus dat is wel een fijne bijkomstigheid als je ziet dat iemand een goed leiderschap heeft.
Ja. En dat kan soms ook heel moeilijk en ingewikkeld zijn om het voor iedereen goed te doen. We gaven net al aan, dat kan ook eigenlijk niet. Hoorde al, de VS'ers hebben zich teruggetrokken. Hoe ga jij om met het maken van minder populaire beslissingen? Hoe is dat?
Ik denk dat het belangrijk is dat ik het voor mezelf goed kan verantwoorden. Mm-hmm. En dat het in belang voor het vak is en voor de kwaliteit van de zorg die we leveren. Dan is dat gevolg van wat je doet. Dus dat hoort er gewoon bij. Dat is onderdeel van de baan die je hebt of van de rol die je hebt in dit geval als voorzitter. En maar dat geldt natuurlijk ook op je werkvloer. Dan neem je ook soms beslissingen die niet fijn zijn.
Ja, dat klopt.
Ja, en door goede argumentatie kan je het voor jezelf rechtvaardigen eigenlijk. Ja. Dat het de juiste keuze is.
Nou ja, en dat je die keuze ook natuurlijk met een aantal mensen besproken hebt. En daarom is het fijn als je die beslissing gezamenlijk kan maken. Of in ieder geval ondersteund wordt door de mensen die je ook vindt die daar veel verstand van hebben of vanaf weten.
Ja, dus je medebestuursgenoten onder andere. Ja,
sowieso. Maar ook sommige mensen in het land waarvan je denkt die zeer betrokken zijn, die je soms toch raadpleegt.
Ja, en denk je, ik begrijp dat je een brede dermatoloog wilt, maar het wordt natuurlijk ook steeds lastiger omdat we steeds meer weten over ziekte en steeds ingewikkeldere behandelingen op sommige gebieden in ieder geval toepassen. Denk je dat het realistisch is dat alle dermatologen alles blijven doen?
Ja, dat is een hele leuke vraag. En een hele belangrijke vraag ook. Want als je naar de toekomst van de medisch specialist kijkt, medisch specialist 2030-35, daar komt toch weer duidelijk behoefte aan meer generalisten. Hmm. En Levi heeft dat ook een keer in een kolom gezet van, als je aan een neuroloog vraagt over een CVA, dan zegt hij, ja, ik weet alleen maar van Parkinson. Ja, dat is, vind ik, ongelooflijk jammer. En in een academisch ziekenhuis kan ik me dat wel voorstellen. Alhoewel, als je daar toch bij alle overleggen bent, moet je toch van het hele vakgebied dingen weten. Dus dat kan nooit je eerste antwoord zijn, wat mij betreft. Maar voor de periferie denk ik dat het gewoon ook heel erg belangrijk is dat je breed inzet. Hè? Als op het CoCon vragen van wie denkt dat hij na het afronden van zijn AIOS-schap nog flebologie doet. En 1/3 steekt zijn vinger op van ik doe dat niet meer. Ja, dat vind ik eigenlijk wel schrikbarend. Dat je van tevoren dus al je vak afkadert. Terwijl het mooi is, als je het breed kan doen, zijn er ook tijden dat je je wat meer kan verdiepen. En dan, ja, dan is dat ook weer leuk. Ik denk dat ieder deelgebied van ons vak zo mooi is als je daarin verdiept. Mm-hmm. Is gewoon, ja, er is zoveel te doen. Ja. En het kan best zijn dat je in een paar jaar meer de proctologie doet. En dat er op een gegeven moment een switch is. En dat je je weer verder verdiept in de allergologie of de oncologie. Dus ik denk dat wij in ons dagelijks vak voor de patiënten die wij zien redelijk breed kunnen zijn. En de kunst, en dat vind ik ook wel weer het mooie, is als je zelf denkt, oké, tot hier kan ik en nu wordt het echt wat specialistischer, nu schuif ik iemand door. Dus de kunst is je kennis te kennen en je grenzen te kennen.
Ja, en dat doen wij in Nederland met 600 dermatologen, kijken we naar elkaar. Kijkt de NVDV ook naar het buitenland, wat de ontwikkelingen daar zijn? Of is daar nog een samenwerking of een overleg?
Ja, we hebben natuurlijk vertegenwoordigers van onze vereniging in Europese samenwerking. Hè? Niet alleen in de EADV, maar ook in andere Europese overleggen waar vertegenwoordiging in zit. In de medische overleggen. Dus daar wordt ook wel gekeken. Sommige landen zitten qua structuur natuurlijk heel anders in elkaar. En het vak inhoudelijk in die zin, als je natuurlijk iets wilt toevoegen, gaat er ook meer met de academie. Dus dan moet je nog breder kijken. En dan is de vraag, wil je dat? Maar daar wordt zeker wel gekeken, ja.
En eigenlijk een vraag waar we nog helemaal niet bij stil hebben gestaan, maar je ziet in de maatschappij dat social media een dergelijke steeds grotere rol spelen. Hoe denk je dat de NVDV daarop kan inspelen? Ook voor informatie richting patiënten, maar ook de maatschappij, want er is ook heel veel verkeerde informatie online te vinden. Wat is onze rol daarin, denk je?
Ja, dat is wel een belangrijke rol. En ik in die zin ben ik ongelooflijk blij met Dirk-Jan, want die zit daar veel meer in op sociale media. En Annemie van Gallimond natuurlijk als bestuurslid is ook heel actief. Dus, maar hoe je dat precies aan moet pakken is lastig. Als we bijvoorbeeld kijken naar, om wat je zegt, bijvoorbeeld apps om te downloaden. We zijn in het begin met bestuur bezig geweest. Moeten we daar een keurmerk aan geven? Om maar een richting te moeten. Nou, dat blijkt bijna niet haalbaar. Ja, hoe doen we dat met uitingen op social media? Als een dermatoloog dingen zegt dat je denkt, ja, dat kan echt niet. Kun je die royeren? Kun je die een bestraffing geven? En wat schiet dat op? Ja, ik denk dat afstraffen werkt niet zomaar. Het heeft ook onvoldoende effect. Dus wat je dan toch moet proberen is, denk ik, hoe krachtiger je jezelf bent, hoe meer dat naar buiten werkt. Dus daar moet je een rol in spelen. En daar wil je dus eigenlijk ook vooral jongere dermatologen voor hebben, omdat die daar veel meer actief op zijn.
Ja, precies. Want de namen die je net noemde, ik zie ze dan zelf voorbij komen op LinkedIn. Maar ik weet niet in hoeverre ze bijvoorbeeld op TikTok en dergelijke. Ja. Terwijl dat wel, denk ik, heel relevant is.
De NVDV heeft een Instagram-account.
Ja, ja. Ja.
Zag ik. Ja. Maar ik weet niet hoe actief die is.
Matig, denk ik. Ja.
Ruimte voor verbetering.
Er is zeker ruimte voor verbetering. En dat is ook zo leuk als je daar met jonge mensen daar iets mee kan. En het kwam eerder ook natuurlijk al aan de orde. Het is natuurlijk niet het bestuur die alles doet. Hè? Het is, je doet het als vereniging. Mm-hmm. En als bestuur probeer je dat te leiden. Maar als mensen zeggen van god, daar moeten we iets meer mee doen. Ja, superleuk. Daar kun je zo plaats voor maken. Ja. Maar wat je soms natuurlijk ziet, is dat mensen iets beginnen en dan na een half jaar afhaken. Ja, de continuïteit moet wel gewaarborgd zijn een beetje. Ja. Dus dat is dan wel weer lastig.
Als laatste vraag van het tweede deel. Deze vraag haakt hier denk ik wel goed op aan. Want we hebben in 1980 hebben wij een naamsverandering gehad van de vereniging. We gingen namelijk van de Vereniging van Dermatologie naar de Vereniging voor Dermatologie en Venerologie. Omdat toen 10% van de bevolking ongeveer syfilis had. Nu vroeg ik me afgelopen week af. Wordt het niet eens tijd dat we misschien weer teruggaan naar de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie? Want het infectiegedeelte, dat is natuurlijk nog een relatief klein onderdeel van wat we doen.
Ja, hele goede vraag. En die ook wel iedere paar jaar weer terugkeert op bestuursoverleggen. Kijk, dat is natuurlijk hetzelfde als je onder je brief zet dermatoloog, een fleboloog, dermatoloog, een allergoloog. Ja, dermatoloog is eigenlijk alles.
Ja.
En daar hoort die venereologie ook bij. Dus dat zou een reden kunnen zijn om dat af te schaffen. Aan de andere kant, we staan op die manier nu aangeschreven en ingeschreven. Het is wel nog steeds een onderdeel van ons vak. Dus waarom haal je het eraf? Daar komen we niet zo goed uit. En er zijn net zoveel voorstanders als tegenstanders. En dat is dan te weinig om het te veranderen. Maar ik ben het met je eens. We zijn dermatoloog. We zijn goed in ons vak. We hebben brede kennis. En venereologie is daar een onderdeel van. Maar we kunnen dan net zo goed de Nederlandse Vereniging van Venereologie, Oncologische Dermatologie, Vleebologie en Allergologie heten. Ja.
Want dan nu natuurlijk oncologie in een 10% van ons werk bestaat. Ja.
Duivelse dilemma's.
We gaan nog niet helemaal naar het einde, want we eindigen altijd met duivelse dilemma's.
Ja.
Het eerste dilemma wat we hadden bedacht is: waar heb je meer aan gehad qua ontwikkeling? Was het je promotietraject of je voorzitterschap?
Om een goed dermatoloog te zijn, mijn promotie, omdat je gedwongen wordt breed naar de literatuur te kijken, maar voor de algemene ontwikkeling het voorzitterschap. Maar je kunt niet aan het begin van je carrière voorzitter zijn. Dus dat is een lastige vraag om zo te beantwoorden.
Ja. Maar op zich een goed antwoord. Ik denk dat dat je toch een keuze hebt gemaakt.
Ja. Ja. En deze, nou, misschien is hij niet moeilijk, maar we gaan het zien. Nooit meer naar Italië.
Dat is geen optie.
Of nooit meer naar de dermatologendagen.
Nou, dat is in die zin, omdat je de dermatologendagen online kan volgen.
Nee,
mag dat niet. Ja, dan zou ik de dermatologendagen niet willen missen.
Dan toch?
Ja, ik ga voor mijn vak en de kwaliteit voor mijn vak. Dus zolang ik actief dermatoloog ben, zou ik dan Italië
voor
het pensioen moeten bewaren. Ja, ja, ja.
Maar, mooi, dat zegt wel
ik, wat. Maar in principe ben ik iemand van beide. Dus ik zoveel mogelijk kunnen combineren. Dus dat
mooi.
Zou toch bij mijzelf passen.
Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze hele interessante aflevering. We willen je ook namens de luisteraars ontzettend bedanken voor je bijdrage. En het is de laatste aflevering van dit seizoen. Dus voor ons ook een spannend moment. Want we gaan afronden, maar we gaan wel verder met een nieuwe start en een nieuw team. En daarvoor gaan we jullie allemaal op de hoogte houden. Voor nu heel erg bedankt.
Nou, ik wil jullie heel erg bedanken en ik wil ook mijn bewondering voor jullie uitspreken. Hè, om de jonge garde die zoveel enthousiasme heeft om dit soort dingen actief daarnaast te doen. En ik hoop dat dit vele andere jongere dermatologen stimuleert om op deze manier actief bij te dragen aan het vak. En heel veel succes met jullie volgende stap.
Nou, dankjewel.
Heel fijn, dankjewel.
Dit was Onder de Loep. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pfizer.